Ik ga met jullie Psalm 34 lezen. En Psalm 34 is een lofprijs aan de Heer, maar met een bijzondere context. En die context staat er ook boven. Ik lees hem zo gewoon voor. En gelukkig gaat Ewout zo meteen ons alles vertellen over wat hier nou aan de hand was in dit verhaal. Psalm 34 van David, toen hij zich aan het hof van Abimelech als een krankzinnige voordeed en pas wegging toen deze hem verjoeg. De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag. Mijn mond is altijd vol van zijn lof. Laat mijn leven een loflied zijn voor de Heer. De nederigen zullen het met hun vreugde horen. Roem met mij de grootheid van de Heer. Sluit u aan om zijn naam te verheffen. Ik zocht de Heer en hij gaf antwoord. Hij heeft mij van de angst bevrijd. Wie naar hem opzien, stralen van vreugde. Schaamte zal hun gezicht niet kleuren. In mijn verdrukking riep ik tot de Heer. Hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered. De engel van de Heer waakt over wie hem vrezen en bevrijdt hem. Proef en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig de mens die bij hem schuilt. Vromen heb ontzag voor de Heer. Wie hem vreest, leidt geen gebrek. Jonge leeuwen lopen hongerig rond. Wie de Heer zoekt, ontbreekt het aan niets. Kom kinderen, luister naar mij. Ik leer je ontzag voor de Heer. Hebben jullie het leven lief? Wil je goede jaren genieten? Behoed dan je tong voor het kwaad. Je lippen verwoorden van bedrog. Mijd het kwade, doe wat goed is. Streef naar vrede en jaag die na. Het oog van de Heer rust op de rechtvaardigen. Zijn oor luistert naar een hulpgeroep. Toornig ziet de Heer wie kwaad doen aan. Hij wist hun namen op aarde uit. De Heer hoort de kreten van de rechtvaardigen. Hij bevrijdt hen uit de nood. Gebroken mensen is de Heer nabij. Hij redt wie zwaar wordt getroffen. Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de Heer zal hem steeds weer bevrijden. Hij waakt zelfs over zijn beenderen. Niet één ervan wordt verbrijzeld. Een slecht mens komt om door eigen kwaad. Wie het rechtvaardige haat, zal boeten. De Heer redt het leven van zijn dienaren. Nooit zal boeten wie schuilt bij hem. Tot zover.
Ook namens mij goedemorgen. Mijn naam is Ewout, zoals al gezegd is. Ik kom uit Amstelveen, uit de Stadstad Kerk. En als ik hier dan vanochtend om me heen kijk, dan doe ik dat met enige jaloezie. Wij komen namelijk op zondagochtend ook samen als Stadstad Kerk. Maar dan zijn we ongeveer met 60 tot 80 volwassenen. Ook nog een heleboel kinderen. Maar het is een relatief kleine christelijke gemeenschap. En dat zie ik overal om me heen eigenlijk. In Amstelveen, maar ook in Amsterdam. We maken onderdeel uit van Amsterdam in Beweging voor Jezus Christus. Allemaal kleine gemeenschappen. Daar zit hier iets heel moois aan. Daar zit ook een kwetsbaarheid in. En daarom vandaag de oproep om gewoon te verhuizen naar Amstelveen. Of naar Amsterdam. Ja, Utrecht is ook een hele mooie plek. En het is fijn, denk ik, om in zo'n mooie grote gemeenschap samen te komen. Met een fantastische band. En God te zoeken, elkaar te ontmoeten. Vanochtend gaan we met elkaar nadenken over Psalm 34. Dat doen we naar aanleiding ook van het maandthema. Het maandthema deze maand is het karakter van de wereld. Ontdekken van het karakter van de wereld. Vorige maand hebben we stilgestaan bij het karakter van God. Het ontdekken van het karakter van God. En de komende maand gaan we stilstaan bij het ontdekken van het karakter van de mens. Nou is er natuurlijk veel onderlinge verbondenheid tussen het ontdekken van de wereld, het ontdekken van het karakter van God en het ontdekken van het karakter van de mens. En vanochtend hebben we met elkaar Psalm 34 gelezen. Het psalmboek, 150 psalmen, en eigenlijk levensliederen. En als je het hebt over het karakter van de wereld, als je het hebt over het karakter van de mens, als je het hebt over het karakter van God, dan zijn dat ook kernelementen die steeds weer terugkomen in die psalmen. En het mooie aan, denk ik, de 150 psalmen is, jij zou voor de grap thuis eens moeten nalezen, de laatste versen van de psalmen. Heel vaak eindigen ze met het karakter van God. Met een kenmerkend karakter van God. Dat hij bevrijdt. Dat hij trouw is. Dat hij leidt, richting geeft. Dat hij goede richtlijnen meegeeft voor het leven. En ik denk dat het iets moois is. Ik denk dat de wereld en de mens niet zonder God kan. Niet zonder hem als het centrum. Van ons universum en van ons eigen leven. Ik denk dat daar de psalmen ook heel erg over gaan. En vanochtend gaan we stilstaan met elkaar bij Psalm 34. In de psalmen zit ook een enorme breedte. Je hebt psalmen die vol lof over God zingen en over zijn bevrijdende kracht, zoals psalm 34. Maar je hebt ook psalmen waarin de psalmist zucht en kreunt en steunt. Want het leven is zwaar, het leven is moeilijk, het leven is soms uitzichtloos. En hij ziet niet waar God is en hij ziet alleen maar ellende om zich heen. En daar kan dan ook over geschreven worden. En ook dat krijgt een plek in de psalmen. En ik denk dat dat mooi is, dat dat de bandbreedte aangeeft van ons eigen leven ook en van deze wereld. Het goede, het mooie, maar ook het moeilijke, het zware. En vanochtend gaan we iets meer naar de goedheid kijken, die ook in deze wereld te ontdekken is. De goedheid die God ook nu nog in deze wereld legt. En dat is best soms zoeken naar de goedheid van God in deze wereld. En om dat te kunnen doen, heb ik twee dingen meegenomen. Of eigenlijk eentje die heeft Raham aangeschaft en hier neergezet. Het zijn deze prachtige bloemen. Mooie bos, zijn er zelfs twee. En als je naar deze bloemen kijkt, dan kun je allerlei vragen gaan stellen. Het is een eenvoudige bos. Welke kleur hebben ze? Waar komen ze vandaan? Zijn ze in Afrika geproduceerd of in Alsmeer? Of je kan ook vragen stellen, zijn ze eerlijk geproduceerd? En hoe lang gaan ze mee, zou je kunnen vragen. Ik heb een bril meegenomen. Dat is een hele bijzondere bril. Het was al een bekend voorkomen. Pathé, 3D, ja, zo'n bril is het. Maar deze bril is bijzonder. Want deze bril, dit is eigenlijk niet een 3D-bril, maar dit is een 4D-bril. En als je deze opzet en je kijkt dan naar een bos bloemen, dan ontstaat er ineens een vierde dimensie achter die bloemen. Ineens vertellen die bloemen in al zijn eenvoud, in al zijn pracht ook, een verhaal, een heel groot verhaal. Een verhaal over een creatief en groot God, die al zijn creativiteit gewoon ook in een eenvoudig bosje bloemen legt. Het is heel belangrijk hoe je naar de wereld om je heen kijkt. En een bril kan daar, iedereen heeft eigenlijk een bril. Iedereen heeft een wereldbeschouwing, een manier van kijken naar de wereld. En een manier van kijken naar een bos bloemen bijvoorbeeld. Maar ook naar andere dingen. En ik denk dat de Bijbel en Psalm 34 een bril aanreikt die helpt om God achter heel veel te zien. Daarom wil ik met jullie drie punten bij langs gaan. 1 is terugkijken. 2 is kijk om je heen. En 3 is kijken naar Jezus. En de eerste is terugkijken. Want wat is de geschiedenis, wat is de context van Psalm 34? Nou, het opschrift verraadde al iets, dat David zich als een krankzinnige had gedragen bij Abimelech. Ik wil jullie even meenemen in dat verhaal, want het is een fascinerend verhaal. David wordt geroepen door God om koning te worden en hij gaat dienen onder Saul. En Saul wordt steeds jaloezer op David, omdat hij ziet dat David een enorm talent heeft. En op een gegeven moment wordt koning Saul zo jaloers dat hij het niet meer kan uitstaan en dat hij ook bang wordt voor David. En dat hij hem met een speer naar zijn hoofd werpt en dat David doorheeft, ik ben hier niet meer veilig. En Jonathan, de zoon van Saul, die kent David goed en is een goede vriend en die zegt, jij bent hier echt niet meer veilig. Je moet echt weggaan, vlucht weg, want voor je bent je leven hier niet meer zeker. En David doet dat. Die vlucht, en die vlucht het land zelfs uit. Die vlucht Israël uit en die komt in vijandelijk gebied terecht. En die loopt dan een stad binnen, de stad Gat, met als koning Abimelech aan het hoofd. Hij ontkomt aan de vijand Saul, maar hij stapt ook in een vijandelijk gebied. En de mensen in die stad herkennen David. De hovelingen van koning Abimelech, die zien dat David rondloopt in de stad. En die worden bang, want zij kennen de verhalen. Zij weten dat over Saul wordt gezegd, hij verslaat ze met duizenden. Maar dat over David wordt gezegd, hij verslaat ze met tienduizenden. Het is een machtig krijger en die zit nu in deze stad. En ze, die hovelingen die beginnen te bibberen en die denken, oh help, we moeten hem op zijn minst gevangen nemen of vermoorden. En die gaan naar de koning toe, naar Abimelech toe. En die maken dat bekend aan Abimelech. En David heeft dat door. Die ziet dat dat gebeurt. Die merkt dat zijn aanwezigheid is opgemerkt in de stad. En die verzint dan een list. Die gaat zich gedragen als een krankzinnige. Hij gaat met een steen krassen op de poort van de stad. En hij heeft een baard en hij laat het kwel uit zijn mond lopen, zo zijn baard in. En hij veegt het niet weg, hij laat het er gewoon zitten en hij begint te roepen en te doen. Hij gedraagt zich echt als een krankzinnige. Hij gedraagt zich echt als een maniak. En de hovelingen nemen dan David mee naar Abimelech. Die zetten hem voor Abimelech neer en Abimelech die kijkt eens goed. En die denkt, is dit nou de man die tienduizenden heeft verslagen? En die zegt tegen zijn hovelingen, hebben we in Gat niet al gekken genoeg? Zijn er niet al genoeg rare vreemde vogels in deze stad? Wat moet deze man hier? Wat moet ik nou weer met hem? Laat hem gaan, jaag hem weg, doe hem de stad uit. En David die vlucht dan weg, de bergen in. En als hij in de bergen aan is gekomen, in een relatief veilige omgeving, dan blikt hij terug op deze geschiedenis, op deze gebeurtenis. En dan ziet hij hier de goedheid van God in. Dan proeft hij hier de beschermende en bevrijdende kracht van God in. Ik kan me ook zomaar twee andere uitkomsten bedenken voor David. David had ook in de bergen neer kunnen zitten en denken van, zie mij, trots kan ik zijn. Ik was zo slim dat ik die koning heb misleid. Een slimme truc toegepast en nu zie mij, ik loop weer vrij rond. Hij had ook het andere uiterste van trots, had hij ook nog steeds volop in angst kunnen zitten. Want ondanks dat hij nu vrij was, dat hij in een relatief veilige omgeving was, wist hij ook wel dat Saul hem niet los zou laten en dat hij hem nog steeds naar het leven stond en dat hij nog steeds zijn leven niet zeker was. Maar David laat zich niet leiden door trots of door angst. Hij ziet in deze gebeurtenis dat God aan het werk was en dat God hem heeft geholpen en dat God hem die list heeft gegeven en dat hij die list kon uitvoeren en dat hem dat tot bevrijding heeft geleid. Dus God werkte hier door een heel natuurlijk proces en David erkende dat. Die zette als het ware zijn bril op en die keek terug naar dat stukje geschiedenis van zijn leven en die zag dat God hem daarin heeft bijgestaan en heeft geholpen. Ik denk dat dat ook een eerste voor ons is. Wij kunnen ook terugkijken in onze eigen levensgeschiedenis. En met welke bril op doe je dat dan? Misschien heb je recent nog een belangrijk project op je werk afgerond waar je best trots op was. En dat mag ook, denk ik, dat het iets moois is, dat iets goed is gelukt. Maar heb je daar ook iets van Gods goedheid in geproefd? Heb je ook gemerkt dat Hij daarin geholpen heeft, dat Hij daarin jou heeft geholpen? Heb je Hem ervoor gedankt dat Hij jou de gaven en talenten heeft gegeven en om dat project tot een goed einde te brengen? Het kan ook zijn dat je een moeilijke situatie hebt doorgemaakt en dat je juist daarin, ondanks dat het heel moeilijk was en dat er allerlei vraagtekens blijven staan, dat je toch hebt gemerkt dat God troost gaf of nabij was. En ook daarin kun je dan iets van Gods goedheid proeven, ondanks dat het ook een hele moeilijke en lastige situatie is geweest wellicht waar je in hebt gezeten. Dus hoe kijk je terug op situaties uit je eigen leven? Hoe duid je die? Met welke bril op kijk jij terug? Dan willen we ook om ons heen kijken. Net al even gekeken naar de bloemen. Maar je kan ook, en David doet dat. David heeft deze psalm geschreven, maar David heeft meerdere psalmen geschreven. Zo heeft hij bijvoorbeeld ook psalm 139 geschreven, waarin hij aangeeft dat God nabij is. En waarin hij ook, hij heeft vele kinderen gekregen. En ik denk dat hij dat proces ook heeft aanschouwd en heeft gedacht, ook hier is God aan het werk. Wij weten vanuit de biologie hoe een zaadcelletje en een eicelletje bij elkaar komen en hoe dat proces gaat in de buik van de moeder. En David die ziet, God die weeft dat in de schoot van de moeder. Die is daarop betrokken. En niet buiten de biologische processen om, maar juist in die biologische processen die daar plaatsvinden, gebeurt er iets unieks. En het blijft ook voor wetenschappers vandaag een mysterie hoe dat leven ontstaat in die buik. En dat er al na een week of twee of drie weken een hartje is. En hoe dat verder tot stand komt. Het hele kleine, het hele kwetsbare, het teren. En ik weet dat, wij hebben zelf twee kinderen. Dat bij mijn dochter Meerte, dat ik zo'n app op mijn telefoon had. En dan kreeg je elke week een update met wat er die week gegroeid was. Wat er ontstaan was. En dan kijk je elke keer met verbazing en verwondering hoe dat leven ontstaat. En tuurlijk, het is kwetsbaar en het is vergankelijk, maar er gebeuren zulke mooie dingen dan in de buik van de moeder. En David die helpt ons om de bril op te zetten en te zien, ja, daar zit God ook in. God is daarop betrokken en die is daar ook bezig in de moederschoot. Van het kleine kwetsbare kun je ook naar het hele grote gaan. Volgens mij heeft Jan-Peter dat plaatje ook al gebruikt van een grote ster. De Canis Majoris bijvoorbeeld, dat is de grootste ster die we tot nu toe in het heelal hebben ontdekt. En als je die zou moeten vergelijken en je zou hem vergelijken met de Himalaya, dan is de aarde slechts een golfballetje. Nou, zo groot is de grootste ster die we tot nu toe ontdekt hebben, maar je kan ook naar de zon kijken en je verbazen over dat de zon 916.000 kilometer van ons verwijderd is en dat wij 17 jaar nodig zouden hebben om de zon te bereiken met een vliegtuig en dat een zonnestraal maar 8 minuten nodig heeft om de aarde te bereiken. Het zijn wat grote, de grootsheid van het heelal misschien helpt het jou, mij helpt het in ieder geval. En ook daarin was David weer die in Psalm 19 heeft gezegd, de grootheid van het heelal, de sterren, de dag vertelt het aan de dag en de nacht vertelt het aan de nacht hoe groot God is. En hoe goed hij is. En dat hij almachtig is. Dus je kan kijken naar het heelal, je kan kijken naar de geboorte van het baby, je kan kijken naar de bloemen. En we willen ook kijken naar Jezus. Want het heelal is prachtig en het leven wat ontstaat is mooi. En de bloemen zijn ook mooi, maar we weten bijvoorbeeld van bloemen en ook van het menselijk lichaam dat het vergankelijk is. Dat Gods goedheid erin zichtbaar is, dat het echt is, maar dat het ook beperkt is. Want de bloemen, deze bos, ik denk dat hij het anderhalf week volhoudt, maar dan gaat hij toch echt een groene container in. En zo zien we dat de wereld om ons heen, het karakter van de wereld om ons heen, staat bol van ook van vergankelijkheid. Daarom is het zo bijzonder en mooi, naast vergankelijkheid trouwens ook kwaad in de wereld om ons heen, ook in ons eigen leven. Daarom is het zo mooi om naar Jezus Christus te kijken, om naar hem, op hem te zien. Je zou kunnen zeggen dat Jezus de volmaakte goedheid van God in deze wereld is. Zonder beperkingen, zonder enig voorbehoud. En dat het meest zichtbaar wordt in zijn dood aan het kruis en in zijn opstanding. Paulus schrijft in 1 Colossense dat Jezus in zijn kruisdood en zijn opstanding alles, de hele wereld en de hemel met zich heeft willen verzoenen. Dat er in hem vergeving is, dat er in hem bevrijding is, dat er in hem verlossing is. En dat was niet makkelijk voor Jezus. En wij mogen denk ik heel veel wat David schrijft in de psalm op onszelf toepassen. Dat God reageert als je om hulp roept. Dat hij nabij is, dat hij een schuilplaats kan zijn. Dat hij betrokken is. En dat hij antwoord geeft. Het is Dietrich Bonhoeffer die in een boekje schreef over de psalmen. Hij gaf daar een leeswijzer in mee. Dat leest de psalmen alsof Jezus ze zingt aan het kruis. Alsof Jezus ze uitspreekt aan het kruis. En als je dan naar psalm 34 kijkt. En je leest dan inderdaad, ik zocht de Heer en hij gaf antwoord. Hij heeft mij van alle angst bevrijd. Of je kijkt naar, het oog van de Heer rust op rechtvaardigen. Zijn oor luistert naar hun hulpgeroep. Dan was Jezus daar op dat moment aan het kruis, compleet daarvan afgesneden. Hij was afgesneden van de goedheid van God. Hij stond daar alleen, naakt, ellendig, hing hij aan het kruis. En zelfs op dat moment dat hij daarvan afgesneden was, verloor hij niet de goedheid die in hem zat. En liet hij niet het kwaad overwinnen, maar overwon hij het kwaad. Hij was in staat het kwaad van deze wereld te dragen aan het kruis. En daardoor brak hij iets wat voor mensen tot dan toe onmogelijk was. En daarin zie je ook dat Jezus Christus wel en God en mens geweest moet zijn. Dat hij dit heeft kunnen dragen, dat hij daardoor heen heeft kunnen gaan. Dat hij zonder de hulp van zijn vader op dat moment heeft geleden, heeft gestreden en daardoor heen is gegaan. En daaruit is gekomen. En juist vanuit Jezus, vanuit wat hij heeft gedaan aan het kruis, ook voor ons, voor deze wereld, mogen wij deze woorden uit Psalm 34 ook naar ons toe halen. Mogen wij als het ware in Jezus stappen, in zijn goedheid, in zijn genade, in zijn volheid. En de volheid en de goedheid van God kennen geen beperkingen in Jezus Christus. Hij is volmaakt. En wij mogen in hem volmaakt zijn. Tot slot 3 toepassingen. Eentje voor het hart, eentje voor het hoofd en eentje voor de handen. Voor het hoofd. Als je terugdenkt aan de afgelopen week, net als David terugblikte op zijn periode in Gat, waarin zie jij iets van Gods goedheid in wat er is gebeurd in jouw leven? Die mag je meenemen om over na te denken de komende week. Eentje voor het hart. Als je kijkt naar de wereld om je heen, als je kijkt naar de bloemen, als je kijkt naar de bergen, als je kijkt naar de zee of het heelal. En als je ten diepste ook kijkt naar Jezus en naar wat hij gedaan heeft aan het kruis, proef je daar, zie je daar iets van Gods goedheid in. Het is echt voor het hart. En een derde toepassing voor de handen. In Psalm 34... schrijft David ook dat je mag streven naar recht, je mag streven naar het goede, om het goede te doen. Ik denk ook dat God ons wil inschakelen om iets van zijn goedheid door te geven. Dat we het mogen ontvangen wat Jezus voor ons heeft gedaan en dat we daar iets van mogen doorgeven in onze omgeving. En dat je dat soms heel letterlijk kan maken en daarom heb ik een vraag. Ik wil graag zo 1 hand zien. Als jij, denk eens aan iemand die een bloemetje kan gebruiken. Aan wie denk je dan? En ik zou willen vragen of 1 iemand uit de zaal, zeg maar, dit bloemetje aan die persoon wil gaan geven. Iemand die... Is er 1 iemand die zijn hand op wil steken? Ja? Helemaal top. Ja. En het is een kleine symbolische daad om iets van Gods goedheid ook door te geven. En misschien denk jij nu ook wel aan iemand. Koop dan gewoon deze week een bloemetje en geef het aan degene. Misschien je buurman, buurvrouw, misschien je moeder of je vader. Of iemand die op het werk jou uit de brand heeft geholpen. Of gewoon omdat hij het nodig, dat je denkt dat hij het nodig heeft. En zo mogen we dat ook doorgeven. Mag ik met jullie bidden? Hemelse Vader, grote God, dank u wel voor uw goedheid. Dank voor uw trouw, voor uw liefde, voor uw genade. En dat dat zichtbaar is in de wereld om ons heen. Dat er ook veel gebrokenheid is, maar dat er ook nog zoveel goed gaat. En dat bovenal uw goedheid zichtbaar is geworden in uw Zoon Jezus Christus. Dat hij het kwaad overwonnen heeft, dat hij de zonde voor ons weg heeft genomen en dat we in hem mogen schuilen. Dat we bij hem tot rust mogen komen en dat we door hem mogen leven. Heer Jezus, dank u voor uw daad van volledige goedheid, van liefde. En Vader, wilt u ons nabij zijn in de komende week. Mogen we uw goedheid opmerken om ons heen, u daar dankbaar voor zijn. En mogen we daar iets van reflecteren naar onze omgeving. Dat kunnen we niet zonder de kracht van uw Heilige Geest. Daarom bidden we ook, vul ons ook vanochtend met uw Heilige Geest. Dank u ook voor David. Dank u voor de prachtige liederen die hij geschreven heeft. Waarin hij vol, soms, zoals vanochtend in Psalm 34, vol lof is voor u. Dank u dat we daarin een beetje met David mee mogen doen vanochtend. Als we liederen voor u zingen. Als we ons hart openstellen voor u. Heer, dan danken we u daarvoor. Vader, dank u dat uw goedheid in het alledaagse zichtbaar is. De meeste van ons hebben een dak boven hun hoofd. Dank u daarvoor. Wilt u zijn bij de mensen die dat niet hebben. En dank u, Vader, dat de meeste van ons vanochtend royaal hebben kunnen ontbijten. Heer, en tegelijkertijd bidden we voor de mensen die gebrek hebben aan eten. Vader, dank u dat de meeste van ons omringd worden door vrienden, familie, mensen van wie wij houden en die van ons houden. Vader, en we bidden ook uit de grond van ons hart. Wilt u zijn bij hen die eenzaam zijn, die alleen zijn. Heer Jezus, mogen we in het mooie wat we om ons heen zien, uw hand herkennen en zien dat u daarachter zit en u daarvoor dankbaar zijn. Wilt u ons daarbij helpen en dank u dat u dat doet. Dat u met uw geest op onze levens betrokken bent. In Jezus' naam. Amen.